Goedemorgen. Het is goed om weer in uw midden te zijn vanmorgen en samen het woord te openen. En dat willen we doen bij het Lucas-evangelie. Lucas 2. Vanaf vers 40. Het kind groeide op en werd krachtig, en het werd vervuld met wijsheid, en de genade Gods was op hem. En zijn ouders reisden elk jaar naar Jeruzalem op het paasfeest, en toen hij 12 jaar was geworden, en zij, zoals dit bij het feest gebruikelijk was, optrokken en de feestdagen voleindigd hadden, bleef het kind Jezus bij hun terugreis te Jeruzalem achter en zijn ouders bemerkten het niet. Daar zij vermoeden dat hij bij het reisgezelschap was, gingen zij 1 dagreis ver en zochten hem onder de verwanten en bekenden. En toen zij hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem, hem zoekende. En het geschiedde na 3 dagen dat zij hem vonden in de tempel, waar hij zat te midden der leraren, terwijl hij naar hen hoorde en hun vragen stelde. Alle nu die hem hoorden waren verbaasd over zijn verstand en zijn antwoorden. En toen zij hem zagen, stonden zij versteld en zijn moeder zeide tot hem: Kind, waarom heb gij ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik zoeken u met smart. En hij zei tot hen: Waarom hebt gij naar mij gezocht? Wist gij niet dat ik bezig moet zijn met de dingen mijns vaders? En zij begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen terug en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze woorden in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en mensen. Tot zover dit gedeelte uit het woord van God. Opmerkelijke geschiedenis, als u het mij vraagt. Want als je over dit gedeelte nadenkt, dan moet je je realiseren dat dit eigenlijk het enige is wat je leest in de Bijbel over de jonge jaren van de Heer Jezus. Immers, je leest van zijn geboorte. Nou, dat gaat hieraan vooraf dan. En dan houdt het eigenlijk op. En dan begint het pas weer bij zijn openbare bediening als hij 30 is. Nou, daar wordt dan in verhouding heel veel over gezegd en over geschreven. Maar als het nog gaat om het opgroeien van de Heer Jezus, dan wordt daar heel weinig over verteld in de Bijbel. Alleen dit kleine stukje wat wij gelezen hebben in het Lucas-evangelie. Je zou kunnen zeggen dat opgroeien van de Heer Jezus, ja, dat is eigenlijk een verborgenheid. Dat blijft min of meer verborgen. Je vindt in buitenbijbelse bronnen nog wel het een en ander over zijn jeugd. Maar ja, dat zijn buitenbijbelse bronnen. Dus daar kun je niet zo gek veel mee. Voor ons is alleen belangrijk wat in de Bijbel zelf staat. Want dat is het geïnspireerde woord van God. Nou, kennelijk is het dus niet zo belangrijk dat opgroeien van de Heer Jezus. Anders had het in de Bijbel gestaan. Deze geschiedenis staat dus in het teken van het opgroeien van de Heer Jezus. En wat dan wel belangrijk is in deze geschiedenis, nou, dat is dan wat daar staat in vers 40. Het kind groeide op en werd krachtig en het werd vervuld met wijsheid en de genade Gods was op hem. En het gedeelte eindigt opnieuw met geweldige woorden. En Jezus nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en mensen. Wij gaan hier van het kind aan het begin in vers 40 naar Jezus in vers 52. Hij groeide op, hij werd krachtig en vervuld met wijsheid. En daartussen staat dan wat wij gelezen hebben. En in het voorgaande gedeelte, in vers 12, daar wordt dan nog gesproken over de herders. En dat vind je niet terug in onze Bijbel, maar wel vanuit de grondtaal, dan staat daar, je zult het kindje vinden. In onze vertaling staat steeds kind, maar eigenlijk staat daar kindje. En dat woord hier voor kindje, ja, dat duidt op een baby. In vers 16 komt het ook weer naar voren. En zij van hoofdstuk 2, en zij gingen haastig en vonden Maria en Jozef en het kindje liggende in de kribbe. Ook hier komt weer dat woord kindje voor. Het gaat dus om een babytje. En dan gaat het verder in vers 17. En toen zij het gezien hadden, maakten zij bekend hetgeen tot hen gesproken was over dit kind. Dan is het woordje je is weg. Het gaat hier dus om iemand die al wat ouder is. Een kleuter, een peuter, zeg maar. Datzelfde woord, dat vind je ook in vers 27. En hij kwam door de geest in de tempel en toen de ouders het kind, hier het woordje je is weg, het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen overeenkomstig de gewoonte der wet. Het gaat hier dus om een kleuter, een peuter. Vers 40, of vers 27 hebben we gehad, hè? Ja, vers 40. Het kind groeide op en werd krachtig en het werd vervuld met wijsheid en de genade Gods was op hem. Kennelijk gaat het hier dus om een jongen. En dan in vers 52, dan wordt er niet meer over kind gesproken, maar dan wordt er gesproken over Jezus. Ja, het kind is helemaal verdwenen naar de achtergrond. Het gaat dus in dit gedeelte om iets wat heel klein begint als babytje en wat opgroeit naar iets wat volwassen genoemd mag worden. En het is zo mooi dat er dan staat, hij groeide op en nam toe in wijsheid en de genade van God was op hem. Ja. Mooi is dat. Als je zo die groei hier mag waarnemen in het leven van de Heer Jezus. Hij nam toe in wijsheid. Hij onderzocht de schriften, broeders en zusters. Hij was daarmee bezig. Hij werd door de Vader geleerd. Hij werd door de Vader onderwezen. Hij sprak de woorden Gods. Dat is de weg die hij gaat. En daarnaast vind je in deze geschiedenis, in het eerste gedeelte nog, dat het gaat over de moeder van de Heer Jezus, Maria. Wat zal ze geschrokken zijn toen die engel bij haar kwam en haar die boodschap vertelde. Je zult zwanger worden. Maar ze geloofde het wel. Ze geloofde het wel en zij sloeg het op in haar hart. En dat is belangrijk, hè? Dat is belangrijk. Als je de woorden van God hoort, dat die woorden niet zomaar aan je voorbij glijden, maar dat je inderdaad ook de woorden van God opslaat in je hart, als een Maria. Dat ook wij dus die woorden van God bewaren in ons hart. En er wordt nog gesproken over de herders, en die mogen dan die boodschap verkondigen, ja, een blijde boodschap. De boodschap dat de zaligmaker geboren zou worden en dat mochten ze vertellen. Alles wat zij gezien en wat zij gehoord hadden, dat maakten zij bij Maria bekend. En opnieuw staat er dan, ze bewaarde die woorden in haar hart. En in dit gedeelte hebben we nog sprake van Simeon. En Simeon die verwachtte de vertroosting van Israël. En dan zijn wij opeens 12 jaar verder. En dan lezen wij dat Jezus meeging. En dan staat er in vers 27, en dat trof mij. Dan staat daar, en toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen, overeenkomstig de gewoonte der wet. Dat was dus gebruikelijk. Dan gaan zij dus naar Jeruzalem. Waarom? Nou, volgens de gewoonte, staat er. Daar heb ik onderstreept. Volgens de gewoonte. Ja, en dan komt er nog bij, dat we later lezen, en zij hadden niet eens in de gaten dat Jezus er niet bij was. Ze gaan dus naar Jeruzalem om daar het Pascha te vieren. En Jezus is er niet bij. Ja. Volgens de gewoonte. Wij kunnen soms als christenen dingen doen volgens de gewoonte. Volgens de traditie. Je kunt als gelovige dus dingen doen volgens de gewoonte. En je kunt zelfs tot de ontdekking moeten komen, Jezus is er niet bij. Je doet het namelijk volgens de gewoonte. Misschien zit u hier vanmorgen wel, volgens de gewoonte. Zou kunnen. Ja, sommigen knikken, nee, dat mag ook wel natuurlijk. Ik zeg niet dat het zo is, maar het zou wel kunnen. Het zou wel kunnen. Je zou volgens de gewoonte avondmaal kunnen vieren. En je soms achteraf realiseren in hoeverre was in mij op dat moment de Heere daadwerkelijk daarin aanwezig. Laat ik het maar heel praktisch maken. Nou zijn onze jongens allemaal de deur uit, onze kinderen. Maar toen de kinderen nog klein waren, en misschien herkent u dat wel, dat je dan soms aan tafel zit en dan ben je aan het eten en dan denk je, hadden we nou gebeden of hadden we nou niet gebeden? Dat zal u vast wel eens overkomen zijn, toch? Of ben ik de enige? Nee, hè? Nee. Nee, dat kan zomaar gebeuren. Want ja, je doet bepaalde dingen volgens de gewoonte. Ook in mijn leven is dat het geval. En daarom, soms kan er een situatie zijn en heb je dingen gedaan vanuit de gewoonte en als je terugdenkt moet je concluderen, Jezus was er eigenlijk niet bij. Of moet je misschien afvragen, wat heeft het mij nou gebracht? Wat heb ik eraan gehad? Heb ik daardoor Christus beter leren kennen? Misschien kom je straks wel thuis en denk je, waar ging de preek over? Ja, die Vochtelo die was een beetje langdradig vanmorgen. Dus ik weet het niet meer. Zou kunnen, toch? Ja. Nou zijn wij misschien niet zo van de gewoontes als in traditionele kerken. Aan de andere kant moeten we ons misschien ook wel realiseren dat we meer traditie hebben dan we ons soms bewust zijn. Los van het feit of het goed of fout is. Hè. Traditie kan op zich heel goed zijn. Maar het is wel belangrijk dat wij ons ervan bewust zijn dat we ondanks de gewoontes niet uit het oog moeten verliezen waar het werkelijk om gaat. En dat is denk ik een mooie les vanmorgen voor mij, voor ons. Hebben wij ons niet verloren in gewoontes, misschien in datgene wat we horen? Maria en Jozef, ze deden het volgens de gewoonte. De Heer Jezus, hij kreeg een keurige opvoeding, netjes besneden volgens de gewoonte. Na de dagen der reiniging volgens de wet, ze gingen netjes naar Jeruzalem om de Here voor te stellen, alles volgens de gewoonte. En Maria sloeg die woorden op in haar hart, alleen ze begreep er nog niet zo heel veel van. Ik moest bij de overdenking denken aan het volk van Israël. Het volk van Israël in de handelingenperiode, de tijd van de evangeliën. Wat had Israël niet enorm veel gewoontes, tradities, dingen die ze gewend waren te doen volgens de gewoonte. Jozef en Maria zaten niet eens in de gaten dat Jezus er niet bij was. En het volk van Israël had in die dagen niet in de gaten dat Jezus de Messias zou zijn. Nee. Ze hadden geen oog voor het volk, voor Jezus, het volk van Israël. Als ik lees in vers 43, daar staat dat zij gingen bij het feest, het was gebruikelijk optrokken en de feestdagen voleindigd hadden, bleef het kind Jezus bij hun terugreis te Jeruzalem achter en zijn ouders bemerkten het niet, daar zij vermoeden dat hij bij het reisgezelschap was, gingen zij één dagreis ver en zochten hem onder de verwanten en bekenden en toen zij hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem hem zoekende. En het geschiedde na 3 dagen dat zij hem vonden in de tempel. Ja. Hoe is het mogelijk, zou je denken, hè? Ja. Je gaat naar Jeruzalem en opeens kom je tot de ontdekking dat je kind er niet meer is. Wanneer vonden ze hem? Opmerkelijk. Na 3 dagen. Na 3 dagen vonden ze hem. En waar vonden ze hem? In de tempel. In de tempel. Na 3 dagen. Weet u, dat komt natuurlijk vaker voor in de Bijbel, hè? Het getal 3. Ik lig mij vaag bij dat ik hier wel eens over het getal 3 een hele studie heb gegeven op een zondagmorgen. Ben ik ooit begonnen in de Genesis, dacht ik, in de 3e dag. Ik heb u toen laten zien dat in de Bijbel de 3e dag altijd de dag is van de opstanding. Van nieuw leven. Van wedergeboorte. Ja. Denk maar aan Jona. Aan Jona was de opdracht gegeven om het woord van God te prediken aan Nineveh. Maar hij was ongehoorzaam. Eigenlijk met Israël precies zo, hè? Aan Israël zijn de woorden Gods toevertrouwd. Alleen zij prediken het niet. Ze zijn ongehoorzaam. Net als Jona. En nee, wanneer komt er een verandering in het leven van Jona? Op de 3e dag. Op de 3e dag. Als Jona uitroept, het heil is des Heren, tot wedergeboorte komt, tot nieuw leven komt, dan gaat hij die boodschap uitdragen. En voor Israël geldt dat in de toekomst net zo. Wij bevinden ons vandaag in die 2 dagen en op de 3e dag, als de Heren straks terugkomt, en ze zullen zien wie ze doorstoken hebben, dan zullen zij alsnog uitgaan om de opdracht die God gaf aan de 12, om die alsnog uit te voeren. Alleen dan gebeurt het niet door 12, maar door 144.000 onder andere. Namelijk 12 keer 12. Ja. En die zullen dan ook inderdaad uitgaan om het evangelie van het koninkrijk te prediken. Want dat was de opdracht die God gaf aan de discipelen. Niet aan u en mij. Met alle respect. Dat was een opdracht van God aan de discipelen. Met betrekking tot de oprichting van het koninkrijk, wat aanstaande was. Alleen ja, ze hebben de koning verworpen. En daarmee is het koninkrijk uitgesteld. Ze hebben hem terzijde gesteld, buiten de legerplaats. Maar in de toekomst, op de 3e dag, dan zullen ze alsnog die boodschap uit gaan dragen en inderdaad hem verkondigen als de weg, de waarheid en het leven. Op de 3e dag, dan zullen ze hem gaan zien en gaan erkennen. Net als Jozef en Maria. Ze vonden hem terug op de 3e dag in de tempel. Ja. Na 2 dagen en op de 3e dag zal ook Israël opstaan, broeders en zusters. Dat is toekomst, dat is profetie. De 3e dag is altijd in de Bijbel de dag van de opstanding. Dat geldt voor de Heer Jezus en dat geldt ook voor Israël. Israël is ook vandaag nog steeds haar Messias kwijt. En ze heeft het niet eens in de gaten. Net als Jozef en Maria. Ze hebben het niet eens in de gaten. Maar op de 3e dag zullen ze hun Messias vinden. En waar vinden ze hem? In de tempel. Ja, in de tempel. Gedurende de dagen dat ze hem kwijt zijn, is hij eigenlijk opgegroeid van een baby naar een volwassen man. En ik zei aan het begin al, ja, dat gebeurde eigenlijk in de verborgenheid. In de tussentijd, in de tijd dat Israël haar Messias kwijt is, dat opgroeien, ja, dat gebeurt eigenlijk vandaag. Eigenlijk een mooi beeld ook van de gemeente. Want de gemeente, het lichaam van Christus, dat is ontstaan hier in deze tijd van de verborgenheid, het geheimenis waar Paulus over spreekt. En de gemeente groeit vandaag op, zoals Paulus zegt, van een baby naar een volwassen man. Ja. Ja. En dan vinden zij hem hier in de tempel en dan staat er, allen die hem hoorden, die stonden versteld van zijn antwoorden. Zie je het voor je? Een jongetje van 12 in de tempel. Al die wijze mannen om hem heen. En ze staan er versteld van wat hij allemaal zegt. Ja. hebben het gelezen, hè? Hij nam toe in wijsheid, in kennis. Hij werd door de Vader geleerd, waardoor hij de woorden van God sprak. Ik moest denken, even kijken, wat staat er ook weer? Jesaja. Ja, ik geloof Jesaja 50. Dus kijkt u maar eens als u wilt. Dat zijn ook profetische woorden. Ja, in Jesaja 50 is dat, in vers 4. Daar hebben de vertalers boven gezet, profetie aangaande de knecht des Heren. En er zijn woorden gesproken door Jesaja. En natuurlijk heeft het betrekking op Jesaja, maar boven alles heeft het betrekking op de meerdere van Jesaja, op de Heer Jezus. Want er staat er, de Heere, Heere heeft mij als een leerling leren spreken, om met het woord de moeder te kunnen ondersteunen. Hij wekt elke morgen, hij wekt mij het oor, opdat ik horen zoals leerlingen doen. De Heere, Heere heeft mij het oor geopend en ik ben niet weerspannig geweest. En nogmaals, het gaat hier profetisch gezien over de Heer Jezus, want er staat verder bij, ik ben niet teruggedeinsd, mijn rug heb ik gegeven aan wie mij sloegen, mijn wangen aan wie mij de baard uittrokken, mijn gelaat heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel. Het is allemaal dat bij de Heer Jezus overkomen is. Profetische woorden. De Heere, Heere heeft mij als een leerling leren spreken, om met het woord de moeder te kunnen ondersteunen. Hij wekt elke morgen, hij wekt mij het oor. Ja. Johannes 14 zegt de Heer Jezus, de woorden die ik spreek zijn niet uit mezelf, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk in mij. Hij sprak de woorden die God hem ingaf. Ja. En in de tempel zitten die wijze mannen en ze zijn verbaasd over de wijsheid van de Heer Jezus. Maar dat kwam voort uit het feit dat hij leefde vanuit de gemeenschap met zijn Vader. Ja. Elke morgen wekt hij mij het oor, zegt hij. Hoe is dat bij ons? Hoe is dat bij mij, bij u? Als je nou morgen vroeg wakker mag worden, wat is dan het eerste wat je doet? Geef je God ook inderdaad de tijd om voordat je overgaat tot de orde van de dag, of naar je werk, of naar school, of weet ik veel wat u doen moet, om gemeenschap te zoeken met je Vader in de hemel? Ja, ik weet wel, dat is voor de een wat lastiger dan voor de ander. Dat zit me niet zozeer in de tijdstip, denk ik. Maar was het belangrijk om momenten te hebben, laten we het daarover eens zijn dan, hè, dat er momenten zijn dat je de stilte zoekt, zoals de Heer Jezus ook. Er staat een paar keer, ja, er staat wel weer bij, 's morgens vroeg, ik kan er ook niks aan doen. Maar hij stond 's morgens vroeg op en zocht een eenzame plaats om alleen te zijn met zijn Vader. Ja. Ik hoop dat u dat kent. Dat gemeenschapsleven, dat je inderdaad 's morgens vroeg opstaat, een kwartiertje eerder misschien, om toch heel even tijd te nemen voor je Vader in de hemel. De dag met hem te beginnen, zodat je door de Heere geleerd kunt worden. Een woord mee mag krijgen in de nieuwe dag die je tegemoet gaat. Hij deed dat. Hij deed dat. Hij zat in de tempel en hij sprak de woorden van de Vader. Dat mogen ook wij doen. Wij mogen daar waar God ons geplaatst heeft, de woorden spreken die God ons geeft. En ik moet u heel eerlijk zeggen, dat het me nog wel eens overkomt inderdaad, dat als je dan 's morgens voor jezelf die stille tijd hebt gehad, dat in het vervolg van die dag zomaar die tekst die je overdacht hebt 's morgens, of dat gedeelte, dat dat zo weer boven komt drijven en dat je daardoor ja, tot zegen mag zijn voor een ander, omdat je dat weer met die ander mag delen. Zo werkt de Heere ook vandaag. Hij nam toe in kennis, hij werd door de Vader geleerd, hij sprak de woorden van God. En als Jozef en Maria hem dan kwijt zijn, in vers 48, dan staat er nog een keer, en toen zij hem zagen, stonden zij versteld, en zijn moeder zei tot hem, kind, waarom hebt gij ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik zoeken u met smart. En dan zegt hij zo mooi, maar weten jullie dan niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn vader? Hij laat Jozef voor wie die is, hij laat Maria voor wie die is. En zegt, ik moet toch bezig zijn met de dingen van mijn vader? En ik dacht gisteravond, toen ik dit nog eens overlas, dat zou eigenlijk iets moeten zijn wat ook boven ons hoofd zou moeten hangen. Hè? Als je dan een stripverhaal hebt, heb je van die ballonnetjes erboven met tekst erin. Hè? Nou, eigenlijk zou boven ons hoofd ook zo'n tekst moeten staan. Weet je niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn vader? Laat ik het anders zeggen, zoals Paulus dat zegt. Dat je bedenkt de dingen die boven zijn. Ja. Ja, dat is belangrijk. Als kind van God. Bedenk de dingen die boven zijn. Is dat voor mij net zo logisch als dat voor de Heer Jezus logisch was? Is dat voor ons zo vanzelfsprekend als dat voor de Heer Jezus vanzelfsprekend was? Bezig zijn met de dingen van mijn vader. Ja. We gaan naar de kerk, laat me eerlijk zijn. Goede gewoonte, maar we doen het volgens de gewoonte. We gaan naar de Bijbelstudie. Goede gewoonte, maar we doen het volgens de gewoonte. Ja. We danken voor het eten aan tafel volgens de gewoonte. Goede gewoonte, blijven doen. We zingen onze liedjes volgens de gewoonte. Weet ik altijd wat ik zing? Nou, er wil nog wel eens wat tussendoor slippen, denk ik. Ja. Is dat verkeerd? Nou, dat niet, maar het is wel jammer. Het is wel jammer natuurlijk. Ja. Want als we het alleen maar volgens de gewoonte doen en niet meer in de gaten hebben dat Jezus er niet meer in is, dan is het inderdaad jammer. Ja. En dat is denk ik de les die we ook vanmorgen, u en ik, mogen meenemen. Weet u niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn vader? En dan staat er in vers 50... En zij begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen terug en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. Ja. Hij was hun onderdanig, broeders en zusters. Ze hadden de woorden gehoord. Ze hadden het bewaard in hun hart, maar ze begrepen het niet. Ik vind het mooi als er staat van Maria, hè? Ze bewaarde het in haar hart. Weet u, zo heeft ook Israël het woord van God toevertrouwd gekregen. En dat zijn woorden die niet zomaar verloren zijn gegaan. Nee, want de Bijbel zegt, mijn woord zal niet ledig terugkeren. Zijn het al? Straks op de derde dag zal Israël haar Messias gaan vinden. En dan zal het woord van God uitgaan. En Israël mag de volkeren onderwijzen. Dat woord zal niet ledig terugkeren. Weet u, ik kom er heel veel tegen bij ons in het werk in Vierhouten, bij al die gasten die daar komen, alle verhalen die je hoort. En dan hoor je zo vaak ouders of grootouders, en dan zeggen ze, ja, ik heb 5 kinderen, maar ja, er zijn er nog maar 2 die nog naar de kerk gaan. En die andere 3 die hebben afgehaakt. En daar hebben ze heel veel verdriet over. Ze zeggen, ja, ik heb ze alle 5 opgevoed op dezelfde manier. En ze hebben alle 5 het evangelie gehoord. Maar 3 van de 5 hebben afgehaakt. Ja. Heel verdrietig is dat. Misschien mag ik u bemoedigen door toch te zeggen vanmorgen, omdat de Bijbel ons dat leert, dat het woord van God niet ledig zal terugkeren. Want dat kom ik ook tegen in het werk. Hè? Mensen die jaren afgehaakt hebben, maar wel een biddende vader en moeder hebben gehad. En dan toch uiteindelijk zeggen van ja, ik heb het jaren aan de kant gezet, maar uiteindelijk ben ik toch weer teruggekeerd. Was in mijn leven ook zo. Ik heb ook een christelijke opvoeding gehad. Ik heb het jaren aan de kant gegooid. Moest er niks meer van weten. Zat op zaterdagavond tot een uur of 3, 4 zat ik op plekken waar ik misschien achteraf denk van nou, had ik misschien niet moeten doen. Maar ja, je bent jong. Je wilt wat, zeg je dan, hè. Maar goed, het is wel goed gekomen uiteindelijk. Ook dankzij een biddende vader en moeder, denk ik, ja. En dankzij het feit dat het woord van God toch niet ledig terugkeert. Daarom is het zo belangrijk als ouders, hè, dat je daar consequent ook in voorleeft. Hè. Dat kinderen en kleinkinderen de omgeving ook mag zien dat het woord een plek heeft in je leven. Dat was bij de Heer Jezus ook zo. Hij was een voorbeeld. Ja. Paulus zegt, wees mijn navolgers. Gelijk ik Christus navolg. Het is belangrijk voor u en mij als ouder, of grootouder, of welke hoedanigheid die ook zit hier, dat je dat kunt zeggen, hè? Ook naar je kinderen toe. Wees mijn navolgers. Dat je een voorbeeld bent, omdat je Christus hebt leren kennen. Hè? Gij geheel anders. Ja. Ik hoor nog wel eens mensen zeggen van ja, we komen uit de kerk als gezin en dan is de koffie. Nou ja, dan wordt er niet meer over de preek gepraat. En als er al over gepraat wordt, dan is het van ja, maar het was niet zo vanaf vanmorgen. Of wat hij zei, dat klopte niet. Ik was het er niet mee eens. Of praatjes over mensen die je ontmoet hebt, misschien in de gemeente waar je mee in onmin leeft. Want dat kun je een hoop stuk maken door negatief te spreken. Over elkaar, over je broeders of zusters of over dingen in de gemeente. Zo belangrijk om ook daarin een voorbeeld te zijn. Dat ook woord, dat woord iets heeft uitgewerkt in je leven in de positieve zin. Ja. Dat woord dat zal niet ledig terugkeren, zegt de Bijbel. Nou, voor Israël op de derde dag. En ik hoop en ik bid dat ook voor u, voor onze kinderen en die ons lief zijn. Dat ze mogen gaan zien dat het woord de waarheid is. Er staat verder nog hier in dit gedeelte. Hij keerde met hun terug en hij was onderdanig. Ja, hij was hun onderdanig. Hij was onderdanig, broeders en zusters, tot aan de dood. Tot aan de dood des kruises. Ja. Hij heeft zichzelf namelijk vernederd. De gestalte van een dienstknecht aangenomen om in uw plaats, in mijn plaats te lijden, te sterven aan het kruishout van Golgotha. Hij deed dat alles uit liefde om de verlossing tot stand te brengen. En zo nam Jezus toe in wijsheid en genade en in grootte bij God en mensen. En daarom, zegt Filippenzen ook, heeft God hem uitermate verhoogd, broeders en zusters. Hij nam toe in wijsheid. Weet u, dat wordt ook van u en mij verwacht. Dat vraagt God ook van ons. Dat je toeneemt in genade en in kennis en in wijsheid. Dat wij groeien in de dingen van hem. Ja. Ik sluit af met Colossenzen. Ik ga nog even naar de Colossenzenbrief. In de Colossenzenbrief, daar vind je eigenlijk een beetje zo'n proces van groei. Hè? Er staat in Colossenzen 1 vers 9. Dat is eigenlijk een beetje een gebed van Paulus. Voor de gemeente. In Colossenzen 1... vers 9. Hij zei, en dit bid ik. Dus een gebed van Paulus. Wat bidt hij dan? Wel, zegt hij, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig mogen zijn in helder inzicht, in alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden waarop het aankomt. Dat is belangrijk. Dat is een gebed dat mogen wij overnemen van Paulus. Dat ook onze liefde steeds meer overvloedig mogen zijn. Ja. In de Efezebrief zegt Paulus, als hij denkt aan de gelovigen, dan dankt hij God voor hun geloof in de Heer Jezus en van uw liefde tot al de heiligen. Is wat? Als ik dat lees, denk ik altijd stiekem, ik heb iets van eerder, stond er maar sommige heiligen. Dat is veel gemakkelijker, toch? Ik vind het helemaal niet makkelijk om alle heiligen lief te hebben. Ik kom soms broeders en zusters tegen. Ik kom soms wel eens iemand tegen die bij ons in het Vierhouten Bos verblijft. Die zou ik wel een... Ga ik niet zeggen wat ik zou willen. Nee, maar je bent mens. Dat heb je toch wel eens? Ja. Hè? Het is helemaal niet makkelijk om altijd al je broeders en zusters lief te hebben. Toch? Vindt u dat makkelijk? Ik ook niet. Nee. Maar het mooie is, en dat heeft te maken met die groei, als je bezig blijft met het woord en bedenkt de dingen die boven zijn, dat God dat toch in je wil uitwerken. Sterker nog, laat ik u zeggen op grond van de Bijbel, het is absoluut mogelijk om al je broeders en zusters lief te hebben. Dat is echt waar. Waarom is dat waar? Nou, omdat Paulus zegt in Romeinen 5 dat God zijn liefde in ons hart heeft uitgestort. Nou, als dat nou zo is, dat staat in de Bijbel. Dan heb ik dus ook het potentieel in mij, het vermogen in mij, om u lief te hebben. En als ik dat niet kan, ligt dat niet aan u, maar ligt dat aan mij. Zo simpel is het. Zo simpel is het. En mijn ervaring is, en dat herkent u vast ook wel, dat als ik een blokje omga voor een broeder of voor een zuster, dan kom ik hem juist tegen. Want ze gingen voor mij een blokje om. Zo werkt het toch? Ja, zo werkt het toch? Zo simpel ligt het. Maar het is zo mooi, en dat werkt ook hoor. Want soms heb je wel eens iemand in huis waar je het moeilijk mee hebt, waarvan je geneigd bent om misschien er niet naast te gaan zitten, maar als je in gebed gaat, is de Heer, God geeft u mij nou maar de liefde en de genade om die lastige man of vrouw, om die toch te benaderen, dan geeft God je de genade daarvoor. En dan kun je toch die ander lief hebben, dan kun je toch die ander uitnemender achten dan jezelf. Makkelijk? Nee. Maar het kan wel. Want God wil dat bewerken, broeders en zusters. En Paulus die bidt hier, in dat gebed, in vers 9 van Filippenzen 1, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig mogen zijn, naar elkaar, maar ook in helder inzicht, in alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden waarop het aankomt. Ook als het gaat om het woord van God. Dat je dus onderscheid hebt in het bestuderen van de schrift. Waardoor je leert om het woord recht te snijden. En dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is tot eer en prijs van God, broeders en zusters. Ja. En datzelfde, dat zie je ook in Colossenzen 1 vers 9. Want wat zegt hij dan? Daarom houden ook wij, sedert de dag dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Heere waardig te wandelen, hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen, en op te wassen in de rechte kennis van God. Hetzelfde gebed. Een gebed om wijsheid. En als je tot die wijsheid komt, Ja, dan heeft dat ook gevolgen voor de praktijk, staat er. Want dan leer je om de Here waardig te wandelen. Ja. En daarom is het dus belangrijk om te bedenken de dingen die boven zijn. Om bezig te zijn met de dingen van je hemelse Vader. Om dat te doen wat Paulus zegt, en dan stop ik echt, in Colossenzen 3. Dat als je nou met Christus opgewekt bent, en dat is toch zo, want dat zijn we toch. Ja. Nou, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. En bedenk dan de dingen die boven zijn. Ja. En dat zijn twee verschillende dingen, zoeken en bedenken. Ja. Als ik iets kwijt ben, dan kan ik denken, ja, ik ga op zoek, maar ik kom het misschien straks wel weer tegen. Als ik nou naar Sliedrecht moet preken vanmorgen en ik heb mijn autosleutel kwijt, dan ga ik heel actief zoeken. Want ja, ik moet hier wel naartoe. Hè? Dat is actief, hè? Zoeken. Ja. Dat is God van de vraag. Zoek de dingen die boven zijn. En daar kom je niet aanwaaien, laat ik u dat zeggen. Dat is niet vanmiddag als je een mooie wandeling maakt door de bossen of zo. Ik weet niet of die hier veel zijn. Niet zo heel veel, denk ik. Hè? Nee, moet je dan, ja, toch naar Vierhouten komen, dus met vakantie. Daar heb je het wel. Als je in de bossen van Vierhouten loopt, weet je, dan kun je de dingen bedenken. Overdenken. Maar zoeken is wat anders. Dat is actief. Ja. En God vraagt van ons, zoek de dingen die boven zijn. Wees dus bezig met de dingen van je hemelse Vader. Niet uit gewoonte, maar omdat je hart je daartoe neigt. Wel geprezen zij die heiland. Amen.